waar VR wel heel mooi voor is, is dat je met angst en paniek kun je naar buiten gaan. Zeggen, ben je bang voor honden, ga je hond opzoeken. Ja, ja. Ben je bang voor vermoeidheid, ga je vermoeidheid maar opzoeken. Dat is een beetje lastiger. Dus je kunt wel heel mooi weergeven hoe vermoeidheid er bijvoorbeeld in het brein uitziet. Of hoe pijn er in het brein uitziet. En daar in VR daadwerkelijk iets aan doen. En dat geeft mensen toch het gevoel dat ze iets aan hun probleem gedaan hebben.
Welkom bij de Balanskliniek. Mijn naam is Bram Bakker en ik ben blij dat je weer luistert. Vandaag spreek ik met Louis Santema. Louis Santema is psycholoog en expert in pijn. Louis doet daar van alles mee. Hij is een behandelaar, hij is een onderzoeker en hij bedient zich van VR, virtual reality. Luister maar eens wat dat betekent. Louis, je begon met een studie psychologie en 10, 15 jaar later ben je zelfstandig ondernemer. Met een expertise in pijn en ook VR. Hè? Gaan we het allemaal over hebben.
Ja.
Lag dit in de lijn der verwachting toen je psychologie ging studeren dat je hier zou eindigen? Of met welk vertrekpunt ging je de psychologie in?
Ja, dat is wel een goeie. Hè? Ze zeggen dat de meeste mensen die psychologie studeren, die dat doen dat vanwege een interesse in henzelf.
Ja.
Ik had dat gevoel toen helemaal niet. De bewering is ook een beetje lastig te ontkrachten. Hè? Want je zou dan ook kunnen zeggen, ja, hè, zie je wel, hè, toen was je er niet van bewust.
Maar onbewust.
Onbewust, ja. Nou ja, zo kun je er een paar verzinnen. Maar ik terugkijkend op mijn leven denk ik wel dat ik ik heb altijd graag voor mensen gezorgd. Dus in die zin had ik die interesse wel heel erg om te kijken van, goh, kan ik iets studeren waarbij ik mensen help? Ik had ook niet een hele hoge pet op van mezelf toen ik studeerde. Dus ik dacht, geneeskunde is eigenlijk te moeilijk voor mij. Dat ga ik niet slagen. Dan ga ik falen als ik geneeskunde ga doen. Dus in die zin dacht ik dat de makkelijkere weg psychologie zou zijn.
Kwam je uit een zorgmilieu? Was het wel passend, zeg maar, binnen jouw gezin van herkomst dat je zoiets ging doen?
Misschien wel. Ik denk wel dat, ja, je weet natuurlijk nooit hoe het gaat, maar in die zin voelde ik me wel altijd vrij verantwoordelijk en kreeg ik ook wel een beetje de rol toebedeeld, zou je kunnen zeggen, in huis van degene die best wel een beetje sterk was en zorgzaam. Dat werd ook wel veel uitgelicht. En een lieve, sociale jongen, dat waren wel kwaliteiten die eigenlijk elk rapport wel weer benoemd waren. Ja. En waar mensen in de omgeving wel heel trots op waren. Ja. Een beetje degene die de ruzies een beetje probeerde te dempen en iedereen tevreden probeerde te houden op school. En ondertussen ook nog wel redelijk populair was.
En misschien, maar je was niet aan je Kruidler of je Zundep aan het sleutelen. Je was met de mensen bezig toen al.
Ja, misschien wel meer, inderdaad. Ja. Ik vond filosofie veruit het leukste en nuttigste vak op de middelbare school ook bijvoorbeeld. En ik dacht wel, ik denk toen ik een jaar of 15, 16 was, toen dacht ik er veel over na. Hoe zit het nou eigenlijk? En ik begon me een beetje te verdiepen in wat filosofische werk. Ik dacht, nou, misschien is psychologie is het een soort van iets toegepastere versie van filosofie. En omdat ik ook bang was dat ik geneeskunde niet zou kunnen halen, ben ik toen psychologie gaan doen. En ja, niet met een uitgestippeld idee. En in die zin heb ik mezelf wel verrast inderdaad door, nou ja, later te gaan ondernemen, een boek te schrijven. Dat soort uitspattingen, ja.
En is niet geneeskunde gedaan nu nog een gemiste kans? Of denk je het is goed zo?
Nee, ik ben er wel blij mee. Ja,
ja?
Ja, ik ben wel met een huisarts getrouwd. Nee, maar ik vind de psychologie vind ik prachtig, ja. Ja. En ik vind wel, en daar schrijf ik ook veel over, dat we dat meer met elkaar zouden mogen verbinden. Dus ik zie wel echt, we hebben twee straatjes. Of je gaat naar de dokter of je gaat naar de GGZ.
Ja.
En dat is, ja, zeker binnen mijn expertisegebied vind ik helemaal niet terecht. En daar erger ik me eigenlijk ook best wel sterk aan.
Ja.
Maar ik vind het wel heel fijn dat ik de tijd heb om de mensen te leren kennen. Een verhaal te leren kennen. Mensen, ja, sympathiek te leren vinden. Iedereen waarvan ik het verhaal ken, die vind ik eigenlijk al sympathiek. En als ik dan kijk hoe dat binnen de reguliere zorg gaat, dan ben ik wel tevreden daarmee. Ja.
En als ik nou jou vrouw zou vragen of jij van invloed bent op de manier waarop zij huisarts is, denk je dat dat?
Ja, zeker. Ja, dat, hoe sterk dat is, durf ik niet te zeggen. Maar
nee.
Het is niet dat het daar constant over gaat. We hebben drie kleine kinderen waar het veel meer over gaat. Maar ja, we hebben wel veel gesprekken over wat je leefstijl betekent, je psychische gezondheid voor de klachten die je hebt.
Ja.
En zeker als het om pijn gaat, dan Zegt ze wel zo, ja, gaan we even oefenen. Moet ik even oefenen met educatie geven? Want dat is belangrijk. Hè? Ik zeg, ja. Inderdaad, het begint bij de huisarts. Dus dat is wel van invloed, ja.
Ja, nee, want als je het over straatjes hebt, dan zijn we natuurlijk ook bij pijn. Het lijkt wel een vrij arbitraire keus vaak. Of je het in dokterskringen gaat uitvogelen. Of dat je kiest voor de psychologische kant. En gaat kijken naar de betekenis en de functie die het heeft.
Zeker, ja.
Dat lijken heel gescheiden werelden vaak.
Ja, dat is ook zo. En ik eerder is Eugenie hier geweest. Die vertelde ook over haar route. En zij zei wel heel treffend. Wat ik wel mooi vond, is dat ze ook omschrijft van ja, weet je, toen kwam ik bij een revalidatietraject. En daar vertelde men mij hele nieuwe dingen over pijn. Wat eigenlijk al gek is, hè, dat je hele nieuwe communicatie ineens over jouw probleem plaatsvindt als je ergens anders komt. Ja. En dat ze ook zei van ja, hallo, ik heb helemaal geen zin in dit gelul. Ik heb hier een scan en ik ben nu al zoveel jaar in zorg. En
ja, ze zat op het dokterspoor, hè?
Ze zat op het dokterspoor, of een beetje een mix van dokter, alternatief. En dan komt iedereen met zijn eigen biomedische verklaring van die pijn. En iedereen zit in zijn eigen silo, zoals we dat dan zeggen. Dus de neuroloog die heeft een neurologische diagnose en de internist een internistische. En uiteindelijk kom je dan bij een pijnarts. Nou, die maakt er ook weer wat van. En als we het allemaal niet kunnen, dan zeggen we, nou ja, dat zal wel een soort van failed surgery syndroom zijn. Hè? U bent zoveel naar de chirurg geweest, dat is niet goed geweest. En dat is voor veel mensen een doodlopend spoor uiteindelijk, ja.
Ja. Ja. Zie jij ook veel mensen die het doodlopende spoor hebben bewandeld? Of komen ze ook wel fris binnen met, ik kies voor de psychologische benadering?
Ja, ik werk zelf nu in de eerste lijn. En dat is ook wel een bewuste keuze, omdat ik uiteindelijk wel een beetje droevig werd van het werken in het ziekenhuis. Dus ik werkte eerder, ik ben begonnen in een ziekenhuisafdeling, een pijnpolie zoals we dat noemen. Ja. En daar zie je, een beetje zwart-wit hoor, maar daar zie je van, nou, we hebben alles gedaan, we hebben alles verspijkerd, we hebben alles verprikt en we hebben alles geslikt.
Ja.
Misschien moeten we eens naar de educatiegroep. En nu chargeer ik het een beetje.
En dan kwamen ze bij jou.
Ja.
Die moest jij dan geven als jongste bediende.
Ja, en dat deed ik dan samen met mijn collega Rick. Verpleegkundig specialist. Die wel eigenlijk in beide werelden heel erg stond. En dan vroegen we aan al die mensen van, hoe lang heb je nou gemiddeld pijn? En we hebben een paar jaar die groepen zo gedaan. En de gemiddelde duur dat mensen pijn hadden was 12 jaar. En dat varieerde een beetje per groep, maar lag ongeveer rond de 12 jaar. En dan waren wij eigenlijk het eerste moment dat iemand een aantal uren de tijd nam om mensen eigenlijk op een, nou ja, je zou kunnen zeggen, ander idee te brengen van hoe je pijnsysteem nou eigenlijk werkt. En ja, wat wij dan noemen evidence-based kennis over pijn en een evidence-based behandelmethode. Bij deze mensen aan het voetlicht brachten, zeg maar.
Maar ik kan me ook voorstellen dat in zo'n groep misschien het gesprek over de beleving van de pijn voor het eerst echt stevig werd gevoerd. Want de dokter vraagt de klachten.
Ja.
Stelt toch weinig de vraag, hoe voelt u zich daarbij?
Ja eigenlijk, het is een beetje een mix. Hè? Dus je probeert mensen uit te leggen hoe pijn werkt. En dan heel simpel gezegd zeg ik wel eens van, nou ja, in je hersenen zit een soort van kaboutertje en die kijkt naar vier schermen. En op één scherm staat informatie over wat er met je lijf gebeurt. En een scherm met informatie over wat je denkt. Een scherm met informatie over wat je voelt. En wat je aan het doen bent. Dus zeg, lichaam, denken, doen en voelen.
Ja.
En die kijkt naar al die schermpjes als een soort van bewaker. En als die op twee of meer schermpjes ziet dat er iets misgaat, dan drukt hij op die knop.
Ja.
En die zegt, er is gevaar, er is onveiligheid.
Ja.
Ik ga je waarschuwen.
Ja.
En dat is in de basis hoe dat pijnsysteem werkt. Het heeft een beschermende functie. Dus dat probeer je mensen dan, nou, eerst uit te leggen, wat al een hele shift is ten opzichte van, oh, ik dacht dat er gewoon iets in mijn lichaam gebeurde en dat ik daardoor deze mate van pijn voelde. En vervolgens ga je kijken van, lukt het ook om mee te gaan in dat idee? En er zijn heel veel gedachte-experimenten die je daarbij kunt doen. Want we ervaren, zelfs jij en ik ervaren regelmatig pijn. Ik zat net in de auto hier naartoe. Nou, heb ik 2 uur stilgezeten. Stap ik uit de auto en dan ga ik vanzelf een beetje bewegen. Dus ik had een beetje last van mijn rug. Maar als ik erover na ga denken, had ik geen schade aan mijn rug. Was dat het geval geweest, dan had ik een probleem gehad. Want dan had ik steeds meer rugschade gehad. Dus op die manier neem je die mensen langzaam mee en hoop je ook dat ze mee kunnen gaan in dat idee. Wat best lastig is, want dan moet je ook naar jezelf kijken en zeggen van, goh, oké. Okay, dat betekent dus niet dat ik de oplossing alleen maar buiten mezelf kan zoeken. Het geeft heel veel...
Maar daar gaat het toch vaak al mis? Dat mensen alleen maar denken, bij pijn is slecht, moet weg.
Ja.
Help me hier vanaf.
Ja, zeker. Ja, dus we zijn gewend om pijn te zien als nou ja, wat wij noemen biomedisch. Dus we zeggen, goh, we hebben een model binnen de geneeskunde. Biopsychosociaal zeggen we. Hè. Bijna alle klachten hebben een biologische component, psychologisch, sociaal. En pijn vindt traditioneel vindt plaats onder het biologische model. Dus we zijn echt nou ja, als hele cultuur erop gericht om te zeggen, goh, oké. Nu heb ik hier last van. Nou, wie kan dit even voor me fixen? In plaats van misschien te gaan bedenken, goh, ik heb hier last van. Wat, nou ja, je zou je af kunnen vragen, wat probeert die pijn me te vertellen?
Ja.
Dus waar, ja, welk gevaar vindt er als het ware nu plaats in mijn leven? En dat is een hele lastige vraag. Als ik te lang stil zit, dan zegt mijn brein terecht van, goh, ja, Louis, het is niet zo goed om lang stil te zitten. Dus dat kleine waarschuwingetje in mijn rug, dat is heel fijn, want daardoor had ik misschien anders even gestopt bij een tankstation, had ik even gewandeld. Dus dat is heel mooi dat ons lichaam pijn als een soort van waarschuwingssignaal geeft. En ook wel heel lastig als je dat lange tijd negeert.
Maar daar gaat denk ik wel al veel mis. Want als ik zeg, wat wil mijn lichaam me zeggen als het een oud signaal afgeeft, dan ben ik wel een beetje zweverig bezig. Zo word je dat toch al snel bejegend?
Ja, nee, dat is zeker zo. Dat vind ik stervens irritant. Want dat is natuurlijk, ja, dat staat zo ver weg van wat pijn eigenlijk is. Dus dat is wel wat ik irritant vind. Is dat mensen blijkbaar bedacht hebben van, nou ja, of je hebt pijn die daadwerkelijk een oorzaak hebt, of het zit tussen je oren. Nou, als het daadwerkelijk een oorzaak heeft, dan moet dat helemaal uitbehandeld worden. En als het tussen je oren zit, nou ja, dan weten we dat niet zo goed. Maar dan ga je maar, nou ja, weet je, dan ga je maar naar iemand als mij toe of zo. Ja. Terwijl, dat slaat helemaal nergens op. En als je erover nadenkt, snap je dat ook wel. Dat iemand die bijvoorbeeld kanker heeft en veel pijn, die kan heel veel doen aan de regulatie van die pijn.
Ja.
Iemand die reuma heeft en waarbij de medicatie niet goed ingesteld is, die kan heel veel doen aan de pijnbeleving. Soms geef ik als voorbeeld wel Wim Hof, die Iceman. Die heeft heel veel zichzelf aangeleerd om in condities die voor andere mensen pijnlijk zouden zijn, geen pijnbeleving te hebben. Of die zelfs te kunnen loskoppelen.
Ja.
Dus uiteindelijk leven we, tenminste, hoe meer je erin verdiept, omdat je beleven in een soort van vreemde wereld, waarbij we blijkbaar pijn in het hokje van de medici hebben geplaatst.
Ja.
En als dat het niet is, dan is het, nou ja, wat we dan somatisch onvoldoende verklaard, mogen we ook al niet zeggen, maar dan zijn het aanhoudende lichamelijke klachten. Maar eigenlijk zit je dan al in het bakje van, nou, die klopt niet helemaal.
Nee. Ja. Hey, als nou, ik weet niet of jij een schatting kan geven daarvan, als er nu 100 mensen zich bij jouw vrouw in de eerste lijn melden met pijnklachten, hoeveel van die mensen vind je eigenlijk een keiharde objectieve oorzaak die je kan verhelpen?
Ja, dat hangt wel een beetje van het type klacht af. Maar als we lage rugklachten is bijvoorbeeld wel een hele mooie. De meeste mensen met aanhoudende pijn, die hebben lage rugklachten.
Ja, de meest voorkomende pijnklachten.
Meest voorkomende, toch? I don't know, 2 miljoen in Nederland of zoiets. Hè. Gigantische aantallen. Hele serie studies gedaan een aantal jaren geleden in de Lancet gepubliceerd. Die zeggen 95-98% van de aanhoudende lage rugklachten, daar kunnen we eigenlijk niet van zeggen, goh, nou, als je A of B doet of deze medische ingreep, dan is je pijn verdwenen. Dus dan zeggen we die pijn, en dat noemen ze dan nociplastisch.
Ja.
Dat is een beetje een nieuw woord, waarbij eigenlijk de plastiek, de rekbaarheid van het zenuwstelsel ervoor zorgt dat pijnprobleem in stand wordt gehouden. En bij sommige problemen is dat daar echt wel minder. Bij nek en schouder is dat aantal ook heel hoog.
Ja.
Wordt al een klein beetje minder. Nou, sommige hele specifieke problemen vind je heel vaak een medische diagnose. En die wordt ook, tenminste, er worden natuurlijk wel eens diagnoses gemist, maar dat is veel zeldzamer dan dat eigenlijk het andersom wordt gemist. En dat we zeggen, u heeft hier een nociplastisch probleem waar we een andere aanpak voor moeten hebben.
Maar wordt het dan niet ook al heel snel dat je een heel duur woord plakt op het niet precies weten?
Nou, we weten daar best veel van. Dus in zekere zin weten we heel goed en wat het zenuwstelsel doet als het gevoeliger wordt. Dus dat we zeggen dat zenuwstelsel is Om een beetje metafoor te gebruiken, als je zelf veel wielrent, word je goed in wielrennen. Als je dan naar de Tour de France op tv kijkt en je zou de hersenactiviteit meten van iemand die veel fietst, dan zie je ook dat die veel actiever is dan iemand die nooit fietst.
Ja.
Als je pijn hebt, dan maken je hersenen, die produceren pijn. Als je dat vaak doet, dan worden die hersengebieden daar veel en veel beter in.
Ja.
Als een soort van orkest wat steeds dezelfde melodie speelt. Dat kan op een gegeven moment zichzelf in stand houden. Of een kleine aanleiding kan er al voor zorgen dat het hele orkest meegaat. Hele mooie hersenstudies gedaan. Dus we weten daar echt wel veel meer van dan zeg 20 of 30 jaar geleden. Het is meer dat die kennis helemaal niet geïntegreerd is. En dat we ook nog niet gewend zijn om samen te werken. Het is heel uitzonderlijk dat een arts en een psycholoog en een fysiotherapeut met elkaar samenwerken en elkaar ook serieus nemen. En dat de arts niet bijvoorbeeld zegt van ik heb alles al geprikt en hier heb je hem, zeg maar. En in revalidatiecentra gebeurt dat heel goed. En daarbuiten helaas nog veel minder.
Ja. Maar jij kan als psycholoog heel goed met de klacht pijn aan de slag. Maar je ziet toch in de geneeskunde een enorme sterke neiging om alles wat ze niet kunnen verklaren van een duur woord te voorzien. En dan heb je het probleem nog steeds. Dus ik sprak vorige week iemand die zegt, ik heb FNS. Ik zeg, wat is FNS?
Ja.
Functioneel neurologisch syndroom. Wat betekent, ik heb wel klachten, maar de neuroloog kan niks vinden.
Nee, inderdaad.
En dan eigent iemand zich daartoe door te zeggen, ik heb FNS.
Ja.
Alsof het een ziekte is.
Ja, en dat is misschien dat aan zich, het hangt er vanaf hoe iemand dat gebruikt. Dus als je zegt van ik heb FNS en dat betekent dat ik mezelf heel veel zaken moet toe-eigenen waar ik invloed op heb, dan is dat niet zo slecht. Maar als iemand zegt ik heb FNS of ik heb fibromyalgie en eigenlijk ligt het nu buiten mezelf, dan mist hij heel veel mogelijkheden. Dus dat is denk ik het potentieel schadelijke. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de term nociplastisch, dan betekent dat letterlijk dat je zenuwstelsel zelf een belangrijke rol speelt in het genereren van die pijn.
Ja.
En dat emotie, gedrags en cognitieve strategieën ontzettend belangrijk zijn voor het herstel. Dus je hoopt in ieder geval dat door zo'n soort label te plakken, dat je ook zegt van betekent ook dat je een deel van die klachten moet toe-eigenen om weer ruimte voor vooruitgang te kunnen zien.
Helemaal eens, maar dat staat toch wel een beetje haaks op een ziektemodel waarbij mensen toch op een bepaalde manier worden bejegend als slachtoffer. Je rookt je hele leven 2 pakjes sigaretten, dan heb je longkanker. Dan kom je bij de dokter en die heeft het daar dan ook verder niet meer over. Die gaat je dan behandelen als iemand die pech heeft, want longkanker.
Ja, dat is een lastige. Ik denk wel dat je in het geval van pijn is dat, vind ik, tenminste, inmiddels weet iedereen dat roken tot longkanker leidt. Maar het bewustzijn dat veel psychosociale factoren en leefstijl makkelijker of risicofactoren voor chronische pijn zijn, dat is niet bekend en misschien niet eens geaccepteerd door velen. Dus dat een soort van risicofactoren voor langdurige pijn zijn, daar kunnen we best wel duidelijk naar wijzen. Maar als je dat niet weet, dan is het. Ik zie wel dat veel mensen die uiteindelijk die stap maken, die bijvoorbeeld Eugenie ook maakte.
Ja.
Ik vond het wel mooi hoe Eugenie dat ook zei. Die zei van ik heb het losgelaten dat ik dit zoveel jaar heb gedaan. Want anders dan blijf je met heel veel schuld zitten. Dus in die zin probeer ik in mijn behandelingen ook wel vaak te onschulden. Dat ik zeg van je hebt nu wel die kennis. Dat betekent dat je nu wel kunt invloed op je probleem kunt gaan uitoefenen op andere manieren. Mocht je met heel veel schuld zitten, dan kun je natuurlijk nog kijken van kun je met schuldtherapie daar iets aan doen? Of moeten we nog EMDR inzetten? Maar op een gegeven moment moet je ook zeggen, toen wist ik dat niet. Eigenlijk weet niemand het. En nu zit ik met de gebakken peren.
Ja. Hebben we het eigenlijk niet, want het gaat nu over pijn, hebben we het niet eigenlijk over processen die vergelijkbaar zijn bij mensen met chronische vermoeidheid bijvoorbeeld? Dus andersoortige onbegrepen klachten, niet pijn, maar wel hinderlijk.
Ja, zeker.
Invaliderend.
Ja, en je ziet denk ik ook wel dat mensen verschillende soort van fenotypen hebben in hoe ze reageren.
Ja.
Dus ik ben wel een fervent luisteraar van de podcast. En soms dan denk ik ook, kijk, daar heb je het. Hè. Dus ik luisterde de podcast van Patrick Kikken. Die zegt op een gegeven moment, toen ging ik helemaal onderuit. Toen kreeg ik tinnitus. En denk ik, kijk, Wat voor de een tinnitus is. Even los van dat er echt ook een biomedische oorzaak voor kan zijn. Ik heb zelf ooit nog tinnitus gehad. Dat was ook wel heel grappig. Maar even kijken, waar was ik?
Het gaat over de overeenkomsten met de chronische moeheid en de tinnitus.
Ja, je ziet dat heel veel
het
mensen...
Het profiel van de mensen die...
Ja, je ziet dat mensen verschillend reageren. En we leren daar wel meer over. Dus we zien ook wel dat veel mensen die chronische pijn ontwikkelen toch een... Nou ja, weet je, je kunt niet iedereen over een kam scheren, maar vaak dat perfectionisme wel een rol speelt. Hè. Een hogere neiging om controle te willen houden.
Hoogstreefniveau.
Hoogstreefniveau. En vooral ook de neiging om zich heel erg aan te passen aan andere mensen. Blijkbaar krijgen deze mensen, hoe de relatie zit, weten we niet precies, maar zijn deze mensen vatbaarder voor het ontwikkelen van chronische pijnklachten. En dat kan ook wel heel divers zijn. Denk krijg buikpijn, migraine, nek- en schouderklachten. Lage rug komt veel voor. Ja. Sommige mensen krijgen tinnitus. Er zijn ook mensen die een depressie krijgen of die zeggen van...
Ja, Parkinson komt ook bij me omhoog. Als het psychologische profiel wat je schetst, iemand met pijn, heb je ook wel veel mensen met Parkinson. Mm-hmm. Dus grote behoefte om de dingen te controleren, overzicht, perfectionisme.
Ja, zeker. Je ziet, in de basis zijn mensen die hun eigen gevoel als het ware, je zou kunnen zeggen, isoleren, wegzetten. Alsof het even in de koelkast staat en doorgaan met waar ze mee bezig waren. Die zijn heel vatbaar voor pijn, omdat ze die signalen, bijvoorbeeld waar ik het net over had, ik rijd auto en ik voel aan mijn rug dat het niet lekker zit, dat ze die negeren. Ze zetten dat uit en dan gaan ze door. Ja. Want ze zijn altijd gewend om dat gevoel uit te zetten. Dat heeft hen heel veel opgeleverd. En nu spreek ik een beetje in stereotypen. Maar je ziet dat dat wel een profiel is wat heel vatbaar is voor klachten. En je kunt je er wel iets bij voorstellen dat als je je lichaam lang genoeg negeert, dan begint dat lichaam zelf wel te schreeuwen. En nu denken sommige mensen misschien van, goh ja, maar dat is weer typisch zo'n GGZ-patiënt. Maar je ziet wel vaak een combinatie. Ook mocht je dit nu luisteren en de podcast van Eugenie niet geluisterd hebben, ook daar zie je weer een mooi voorbeeld van. Het begint met een ongeluk, een ongeval. En dat is eigenlijk de aanleiding ook voor die persoonlijkheidskenmerken om misschien uit de verf te komen op een manier die niet zo goed... die niet leidt tot een oplossing van dit probleem. Waarbij dat perfectionisme en dat hoge streven vroeger misschien altijd leidde tot, tot een soort van, je hebt je leven op de rit en alles gaat goed en iedereen vindt dat je het goed doet. En ineens heb je te maken met een klacht en werkt datzelfde patroon helemaal niet. Sterker nog, werkt dat ineens tegen je. En dat zie ik wel veel gebeuren, juist ook na een letsel. En dat is lastig, want dan zit je met dat letsel heel erg in de biomedische straat. Ja. Totdat men eigenlijk zegt van, we kunnen op basis van dat letsel niet meer verklaren waarom u nog steeds deze problemen heeft. En dan moet je als het ware afbuigen.
Ja, en hier zit als je even die tinnitus als voorbeeld pakt, dan zit de parallel met iemand heeft een hele harde knal gehoord en er blijft een piep hangen.
Ja, bijvoorbeeld. Dat toch? Kan, hè? Ook dat weten we niet helemaal. Ik heb zelf altijd een klein beetje tinnitus. Eigenlijk altijd al wat gehad. Dat ik denk van, als ik in bed lig, dan hoor ik het. En als ik dan een stressvolle periode heb, dan kan ik er ook wel iets meer last van krijgen, als het ware. Ja.
Ja. En dan is het ook wel weer dus een indicator. Net als die rug, als je uit de auto stapt na 2 uur.
Ja, en dat is... Ja. Net als dat je zou kunnen zeggen, je hoopt uiteindelijk dankbaar te kunnen zijn voor een burn-out bijvoorbeeld. Hoop je ook dat mensen die pijn serieus gaan nemen als iets waarvan ze zeggen, goh, dit moet ik me toe-eigenen. Dat is misschien wel het meest lastige stukje. Dat je zegt van, goh, ja, je kunt natuurlijk Jan en alleman de schuld geven van dan wel je burn-out, van je tinnitus, van je migraine, van je chronische pijn of je depressie of noem het maar op. Maar uiteindelijk valt daar heel veel in toe te eigenen en voor jezelf te kijken, goh, waar schuilt voor mij het gevaar? En wat kan ik in mijn leven doen om op emotioneel, cognitief, gedragsmatig gebied, daar schaar ik ze dan meestal een beetje onder. Dat is een beetje de typische echte psychologencategorieën zijn dat ook. Maar wel hele mooie gebieden waar je van kunt kijken van wat doe ik daar eigenlijk? En doe ik dat goed of niet? Of komt mijn leven zo een beetje uit de verf of mis ik dingen?
Ja. Maar eigenlijk, kijk, jij zegt met keurig 3 slagen om je arm, ik generaliseer een beetje. Maar zou eigenlijk de vooruitgang in de zorg er niet in gelegen zijn om wat meer generalistisch te kijken naar patronen die mensen met klachten die misschien een beetje verschillen toch delen. En dus al die leefstijlvariabelen kunnen in verschillende gedaantes zich melden.
Ja, ik denk het mooiste zou zijn dat je inderdaad als het specifiek om pijn gaat, dat iemand waarvan we nu al weten van, goh, je hebt een risicoprofiel, dat die op wat voor manier dan ook daar uitleg over krijgt.
Ja.
Ik zou het mooiste vinden als we ons idee van pijn sowieso veranderen en meegaan met wat we over pijn weten. Dus dat je bij wijze van spreken als kind al een cartoon kijkt waarbij we even serieus uitleggen hoe pijn werkt. En dus dat we in die zin een wat holistischer beeld hebben van wat pijn is. Maar dat geldt natuurlijk voor heel veel andere zaken. En het gebeurt wel iets meer. En we weten ook wel bepaalde ingrepen. Daarbij is het risico op chronische pijn gewoon heel groot. Ja. Of dat we zeggen, met dit copingprofiel, 80% kans dat het over 2 jaar nog niet lekker loopt. En er zijn wel wat initiatieven gaande om toch te kijken van, kunnen we daar dan al niet eerder educatie, pijnmanagement als interventie gaan inzetten.
En minder biologisch, toch?
Ja, inderdaad. En dat het normaal wordt misschien om in ieder geval multifactorieel over een pijnprobleem te praten. En dat vinden we nu een beetje spannend. Maar het zou helemaal niet zo vreemd zijn als de, en ik denk dat huisartsen dat nog wel meer doen dan specialisten. Maar dat die ook zou kijken van, goh, weet je, hoe gaat het eigenlijk met je op emotioneel gebied? Wat voor ideeën heb je over je lijf? Heb je het idee dat daar van alles stuk is of niet? Ja. En wat doe je eigenlijk? Ja, ik lig alleen nog maar in bed en ik hou op. Ik laat alles vallen zodra ik pijn voel. Dan kan iemand al heel veel winst behalen als als iemand dat vroegtijdig signaleert. Ja. Of nog beter als we veel eerder in ons leven een beetje leren van, goh, hoe leven we nou een beetje goed? En wat hebben mensen nodig om, en want er zit heel veel al in leefstijl. Als je genoeg beweegt, gezond bent, sociale contacten.
Maar je krijgt mensen toch lastig van dat pad. Ik heb een goede vriend. Dat is geen kleinzerige jongen, maar die heeft vreselijke rugpijn.
Ja.
Die duikt het medisch circuit in.
Ja.
Onderzoek na onderzoek, scan na scan. En dan roept er ergens iemand ziekte van Forestier. Ik had er nog nooit van gehoord. Dus dan ga je dat googlen en dan lees je dat. Dan denk je, als verklaringsmodel is het prima.
Ja.
Maar op die scans is het wel niet.
Ja.
Maar je raakt helemaal gefixeerd. En toen ik geneeskunde ging studeren 40 jaar geleden, heette dat al somatische fixatie.
Ja, ja.
En dat is dus nog steeds aan de hand.
Ja, verschrikkelijk.
Ja.
Ja.
En hoe trekken we nou zo iemand tijdig uit dat circuit? Want die dokters die sturen allemaal een factuur voor hun onderzoekjes. Ja. Maar ik heb het idee dat neurologen heel goed zijn aan onderzoeken. Maar beperkt in hun mogelijkheden om dan vervolgens iets te bieden.
Ja, en dan nog. Hè? Ja. Ik bedoel, ook dat, want dat onderscheid wordt ook wel vaak gemaakt. Je hoeft niet een soort van onverklaarde pijntoestand te hebben om baat te hebben van een beetje pijnmanagement en educatie. Dus dat is denk ik één ding. Hè? Dus ook als iemand een aandoening heeft waarvan we weten, je gaat heel veel pijn krijgen. Ja, dat is ontzettend nuttig om te leren je pijn te reguleren. En hoe je dat doet, er zijn verschillende manieren voor. Maar bij wijze van spreken, mediteren, naar je pijn toe gaan, de pijn visualiseren. Ja, dat zijn allemaal super behulpzame strategieën om je pijn te reguleren. En ik paste het laatst nog toe toen ik 's ochtends vroeg in het voorjaar op de racefiets zat. Geen handschoenen aan. Mijn handen die vroren er bijna af. Ja, dan ga ik een visualisatie doen waardoor ik eigenlijk door kan fietsen.
Ja, ja.
En een beetje à la Wim Hof.
Ja, de ijsbadtechniek. Ja.
Ja, ja. Ja, en ja, met betrekking tot die vraag waar. Het zou natuurlijk mooi zijn dat ook die specialisten in de opleiding al weten van wat is pijn nou eigenlijk, wat is moderne kennis over pijn. En dat je ook een idee hebt van hoeveel procent van de mensen die ik met klachten zie zitten nou echt in die biomedische hoek.
Ja.
En dat verschilt per vakgebied heel erg. Maar er zijn gebieden, neurologie, interne geneeskunde, waar gewoon een hele grote groep mensen niet zo goed past. En waarbij je ook zou hopen dat het gangbaar is om in het team zelf eigenlijk dat multidisciplinair op te pakken.
Dus want als je dan aan het eind van de rit, omdat ze niks objectiefs kunnen vinden, wordt verwezen naar de GGZ, dan heb je psychologisch eigenlijk heb je het al verloren.
Ja, dan ben je 12 jaar verder. Dus.
Ja, maar ook voelen mensen zich dan weggezet als aansteller, voelen zich niet serieus genomen.
Ja, maar je kunt al beginnen als iemand die pijn heeft. Dus ook al doe je onderzoek als de boodschap van degene waar de patiënt naar kijkt is van, goh, En je kunt zelf heel veel doen aan je pijn en je pijnbeleving. En we gaan onderzoeken en mensen zouden dat accepteren. Ja. Dat nu niet gebeurt, dus we zeggen ja, het is het een of het ander. Maar dan kan iemand ook heel veel winst behalen. En eigenlijk misschien daarmee al zeggen van... Hey, mijn klachten zijn door deze behandeling verbeterd. Volgens mij hoeven we niet meer verder te zoeken.
Ja.
En dat je in ieder geval die ruimte biedt. En de richtlijn is wel zo geschreven. Dus we weten dat vanuit een soort van wetenschappelijk perspectief allemaal wel. Maar de realiteit is helemaal niet zo. Het is een soort van onuitputtelijk. En we zeggen wel eens de zee van eindeloze specialisten aflopen. En dan, als je het echt allemaal zat bent en er niet meer ziet zitten... dat je dan zelfs open staat voor een psycholoog. Ja. En dat is een beetje wat te vaak gebeurt.
Een stok naar de maaltijd.
Ja. Ja. Ja.
Hey, en waarom zit Louis nu nog steeds op die pijn? Want je hebt voldoende inzicht, breedte, psychologisch... om te zeggen, ik pak een ander domein. Wat verbindt jou met die pijn?
Ja, dat is wel een goeie. Ik denk daar zelf ook wel eens over na. Want ik ben daar heel toevallig terecht gekomen. Ik zag het ook helemaal niet zitten. Want het staat ook binnen de psychologie niet bekend als de doelgroep... waar mensen het meest vaak plezier uit halen in hun werk.
Zeg maar. Therapie bij paniekaanvallen. That's the job.
Ja, ja. Nou ja, er zijn wel klachten die je wat sneller en makkelijker behandelt. En ik denk dat het mij juist wel... in het begin maakte mij dat heel onzeker. En als ik daar ergens heel onzeker over ben... dan ga ik er vooral ook wel hardop over mopperen, zeg maar. Over coping gesproken. En in dit geval leidde dat er ook wel toe dat ik veel hulp kreeg. En wat is dat dan uiteindelijk? Ik blijf het gewoon nog mooi vinden. Dus ik blijf het mooi vinden. Ook als mensen die omslag uiteindelijk wel kunnen maken. Want er is zoveel winst te behalen bij deze groep. Hoe hopeloos... het systeem soms ook nog is... of wat mensen hebben meegemaakt allemaal is. Ik herken er ook wel van mezelf dingen in. Dus ik ben ook wel echt iemand die makkelijk... wat noemen we dan, somatiseert. Dus ik reageer snel fysiek op dingen. Ik denk dat ik zeker wel eerder... en ik probeer me daar bewuster van te zijn... dingen dan gewoon wegstopte en ook doorging. En ook dus dat je dat... ik voel er ook wel wat sympathie voor.
Ja, dus je hebt wel aansluiting bij de doelgroep.
Ja,
het is wel een verbinding.
Ja, ik voel me niet zo, soms ook niet zo heel anders. En dat, ik bedoel, ik denk ook niet dat we moeten pretenderen dat we daar beter in zijn. Ik voel me soms daar zelf net zo onbeholpen in, zeg maar. Dat je denkt, het overkomt mij ook.
Ja.
En dat ik weer last van mijn schouder heb. En ik weet, dat is ook zo'n soort van terugkerend iets. En ik weet wel wat helpt om het... En om het te veranderen.
Ja.
En dat je dan ook gaat denken van... misschien moet ik toch even langs die fysio, even dit, even dat. En niet dat het altijd slecht is. Maar als die weg al bewandeld is en je weet eigenlijk wat werkt... dan blijft het soms nog steeds wel lastig om dat te doen.
Ja.
Dus ik voel daar wel sympathie voor in die zin.
Mooi. Hey, nou werk jij in jouw bedrijf met VR... Kun je daar nog iets over vertellen? Want dat is voor veel mensen dezelfde abracadabra als AI. VR en AI, dat is de toekomst. Wat doen jullie met die VR?
Ja, dus ik heb een beetje twee jobs. Ik ben medeoprichter van een bedrijfje... dat een VR-therapie voor mensen met pijnklachten heeft ontwikkeld, Reducept. En ik heb mijn eigen praktijk in Leeuwarden. En eigenlijk toen ik op dat pijncentrum werkte, toen leerde ik iemand kennen, Margriet. En zij deed een Master Digital Health Innovation. En eigenlijk, dat is wel heel leuk, dan ga je met principes, dat noemen we design research. Dat is eigenlijk een beetje net als dat mensen bij de IKEA zeggen, wanneer zit de stoel lekker? Nou, als je er heel vaak op gaat zitten en hij zit nog steeds lekker. En ga je kijken van, wanneer voldoet iets aan de behoeften van de patiënt? En zij ging onderzoek doen en zei van, deze doelgroep, mensen met pijn, dat is nou echt een doelgroep die tussen wal en schip valt, waar veel dingen misgaan, veel frustratie bij de mensen zelf, bij de behandelaars bestaat. Wat wil iedereen die pijn heeft? Nou, die wil een goede verklaring van hoe komt het dat ik dit heb? En wat kan ik doen om mijn functioneren te verbeteren en hopelijk ook mijn pijn te verminderen? Toen wisten we al van, mensen leren over pijn, educatie geven en tools geven om zelf je denken, voelen, doen te reguleren. Dat zijn hele goede basisstappen.
Ja.
Toen hebben we een therapie dus ontwikkeld in virtual reality. Dus een jaar lang met al die patiënten getoetst en getest, waarbij mensen letterlijk door hun eigen zenuwstelsel reizen. En ook hun eigen probleem zien als het ware, beleven. Maar ook je zou kunnen zeggen in die metafoor van VR, invloed kunnen uitoefenen op hun pijn. Dat is iets wat waar veel mensen, je zou kunnen zeggen, een emotionele bevrediging uithalen. Psychologen noemen dat visualisatiestrategieën. Ja. Om daadwerkelijk iets te kunnen doen aan je probleem en het te zien. Dus we zeiden, dat kun je niet in een gesprek krijgen. Dat kun je ook niet voor elkaar krijgen als je naar een schermpje op een telefoon kijkt. Maar in VR heb je echt het gevoel dat je... mensen zijn als het ware letterlijk hun lichaam aan het genezen in VR. En dat is voor een deel van de mensen met pijn in ieder geval een hele behulpzame interventie. Omdat die op een emotioneel niveau heel erg... Ja. Een gevoel van veiligheid over jezelf en je lichaam creëert. En dat is dan weer net één rode vlag minder. En afhankelijk van hoe groot de impact van die vlag is... merken mensen, dit doet al iets aan mijn pijn... of het zet me op de juiste weg. Ja. Dus dat, dat is op die manier een uit de hand gelopen hobbyproject als het ware. En waarbij we nu in Nederland op heel veel verschillende plekken al... die therapie aanbieden, ook om het voor hulpverleners makkelijker te maken... om dit soort kennis en tools aan te bieden.
Je voegt eigenlijk een techniek toe aan het bestaande arsenaal van interventies. Ja. Zeg ik het zo?
Ja, inderdaad. Ja. Dus wij, het zijn voornamelijk fysiotherapeuten die dit toepassen. Ja. Die eigenlijk zeggen van, ik heb wel kennis van wat qua kracht en conditie belangrijk is voor mensen. We zien veel mensen met chronische pijn. De fysiotherapeut ziet ontzettend veel mensen met lage rugpijn. Nek- en schouderklachten die jaar na jaar maar weer terugkomen. Dus die eigenlijk veel meer een ingang moeten hebben om te kijken van hoe werkt mijn pijnsysteem en hoe hou ik mezelf in balans. Was voor mij belangrijk. Welke oefeningen helpen daarbij, maar ook hoe moet ik mijn leven organiseren om eigenlijk de kans op die pijn steeds meer te verkleinen.
Maar is VR misschien ook niet voor veel mensen makkelijker dan met een psycholoog gaan praten?
Ja, het is toegankelijker, zeker. Ja, zeker. Daar, dat merk ik wel. Hè. Dat, en het lastige is ook wel dat veel psychologen die zitten nog steeds ook in het denken van... als het niet medisch is, dan zal het wel psychologisch zijn. Dus het geldt even goed voor psychologen als voor artsen dat we die...
Dan wordt het de metafoor. Het is de pijn van een slecht huwelijk of van de verkeerde baan. Of...
Bijvoorbeeld inderdaad, dat zou heel goed kunnen. Je zou kunnen zeggen dat we heel goed zijn geworden in het soort van... versimpelen van als je pijn niet zo is, dan zal het wel zo zijn. En in het begin... Ik weet nog, zo begon ik ook als psycholoog. Dan kwam er iemand bij me en die zei van... ik heb nu zoveel jaar rugpijn, zoveel operaties gehad... een heel verhaal, medisch dossier. Niemand kan me nog helpen. En dan dacht ik, misschien moeten we het over gevolgen hebben... of over acceptatie. Ik had wel eens iets over ACT geleerd in mijn opleiding. En wat ik toen merkte is dat mensen daar gewoon op afhaken... omdat je niet met een goed verhaal over die pijn komt. En los van dat die interventies behulpzaam kunnen zijn... moet je wel kunnen plaatsen waarom je dat doet. Ja. En is juist die combinatie van het fysieke en het psychologische... vaak een goede totaaloplossing bij pijnklachten.
Ja. En denk jij nou met alles wat je weet... en even los van commerciële of zorgverzekeraars argumenten... dat die VR er is om te blijven? Dus is dit over 10, 20, 30 jaar alleen maar groter... En geaccepteren of is het een beetje spannend of het stand houdt?
Ja, nee, dat is wel een heel interessant thema. Maar ik geloof zeker dat blijft. Hoe dat eruit ziet, weet ik niet zeker. Ik zelf denk dat de grootste kans is dat we misschien over 10 jaar allemaal zo'n brilletje hebben. Een augmented reality bril. En die bril die projecteert als het ware dingen op de omgeving voor ons. En ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n bril je hartslag meten... en dat je zegt, je hartcoherentie is slecht. Ja. We weten dat als die hartcoherentie een tijdje slecht is... dat jij dan vaker pijn krijgt. Dus welke interventies kunnen we jou wel aanbieden... Om ervoor te zorgen dat je in een vroegtijdig stadium daar...
Ja, dat wordt stressmanagement.
Ja, bijvoorbeeld stressmanagement of toch bepaalde signalen. Of dat je...
En die vermoeidheid, om nog even waar we het eerder over hadden... zou je daar met VR iets mee kunnen?
Dat kan zeker. Je kunt ook, waar VR wel heel mooi voor is... is dat je, met angst en paniek kun je naar buiten gaan. Zeggen, ben je bang voor honden, ga je hond opzoeken. Ja. Ben je bang voor vermoeidheid, ga je vermoeidheid maar opzoeken. Dat is een beetje lastiger. Dus je kunt wel heel mooi weergeven hoe vermoeidheid er bijvoorbeeld in het brein uitziet... of hoe pijn er in het brein uitziet. En daar in VR daadwerkelijk iets aan doen. En dat geeft mensen toch het gevoel... dat ze iets aan hun probleem gedaan hebben. En dat gaat misschien niet het totale probleem oplossen... maar ik denk dat dat een type interventie is... waar VR heel sterk in is. Dat het ons op emotioneel niveau het gevoel van, nou ja, van controle kan geven. Misschien zelfs wel verlossing in sommige gevallen. En dat we heel makkelijk situaties kunnen creëren die, ja, die we in het daadwerkelijke leven niet kunnen creëren. En dat je mensen ook fysiek heel goed met hun probleem kan confronteren. Dus je ziet ook wel dat mensen in heel grappig pijnonderzoek bijvoorbeeld, dat mensen met nekpijn, die hebben een bepaalde rotatie die ze kunnen maken. Dus bijvoorbeeld 70 graden en zeggen ze, ach, het doet pijn. Kun je 100 keer doen, 100 keer 70 graden. Maar als je dan die mensen in virtual reality zet en je vertraagt het beeld een beetje ten opzichte van hoe ze hun nek bewegen, dan zeggen ze op hetzelfde beeld, zeggen ze, als het beeld 70 graden verschoven is, zeggen ze, mijn nek doet pijn, maar dan is hun nek daadwerkelijk 80 of 90 graden verplaatst. Dus je kunt heel mooi dat soort tools toepassen en ook mensen het inzicht geven van, kijk, hey, dit is hoe je brein werkt. En je brein heeft een bepaald fixatiepunt gekozen waarbij het jou een pijnsignaal geeft, terwijl het dus niet samenhangt met hoe ver je je nek hebt bewogen. Ja, dat is razend interessant. Er is heel veel mee te doen.
Ja, hoe krijgen we de neuroloog zo gek dat hij dan in een vroegtijdig stadium aan de man of vrouw aan de andere kant van het bureau zegt,
ja, misschien moeten we een plan bedenken om alle neurologen in Nederland chronische pijn te laten ervaren. Dat we gewoon zeggen van ervaringsgericht leren. En nou ja, het is wel, in die zin is dat deel van mijn missie. En ik vertel ook veel over pijn. Ook word ik steeds meer gevraagd voor specialisten, voor huisartsen, om daarover te vertellen. En
Het is een groeiend probleem, helaas. Ja. Het aantal mensen met aanhoudende pijn, zoals als je het noemt, gestaag toe.
Ja, maar we hebben allemaal pijnervaringen. Dus we kunnen ook allemaal, we zijn allemaal een soort van ervaringsexpert. We moeten alleen die link kunnen leggen, ook met onze eigen pijn. Dat we zien van, dus op die manier werkt het. Dus we hebben een soort van, alles wat een beetje pijn doet, daar denken we niet over na totdat het probleem heel ernstig wordt. Maar ook als je naar je eigen lichaam kijkt en hoe dat continu reageert de hele dag door, hoe wij hier ons lichaam langzaam een beetje verplaatsen, als je rug een beetje begint op te spelen, je misschien een beetje gaat hangen. Dat doen we onbewust. En door mensen daar bewust van te maken, te wijzen op hun eigen pijnervaringen, zie ik toch wel dat in ieder geval een deel van de mensen daar langzaam uitkomt en die stap begint te maken. En hopelijk dat die neurologen dat ook in hun onderwijs zien, want het is voor hen ook een vervelend probleem, hè, dat veel mensen
en mensen moeten teleurstellen of moeten zeggen dat je niks verder te bieden hebt.
Ja, zeker. Ja.
En nog even terug naar jou. Dat is een vast item in dit soort gesprekken. Wat zijn nou de signalen dat Louis moet opletten? Wanneer meldt jouw lichaam en hoe?
Ik heb inderdaad verschillende. Ik ben wel een beetje van de winterdepressie. Dus dan merk ik aan bepaalde gedachten die er in mijn hoofd omgaan, dat ik denk van, dat is een beetje opletten als het ware. Ik ben ook wel, qua pijn heb ik ooit een keer iemand tegen mijn rechter schouder aangeskiet. Dat deed heel erg pijn en dat is later naar mijn linkerschouder versprongen. Dat is ook een beetje klassiek nociplastisch, zou je kunnen zeggen. Dus die begint wel eens wat last te geven en mijn rug ook wel. Hoewel dat gaat al een hele tijd goed. Dus ik merk vooral aan dat soort pijntjes of bepaalde gedachten of een bepaalde stemming, dat ik merk van, kijk daar. En daar moeten we even voor uitkijken. Daar gaan we weer.
Ja, dus je pakt het als een waarschuwingssignaal. Hè? Dat is eigenlijk de moraal van het verhaal steeds. Ja. Wat wil mijn systeem hier?
Ja, en sommige dingen doe ik ook preventief nu. Hè? Dus ik ben heel bewust. Dat was in corona wel echt lastig. Maar ik ben heel bewust in de winter allemaal dingen aan het inplannen. En zodat ik echt een soort van timeline heb. Van dan heb je dat en dat gaat dan nog wel. Dan heb je nog die kerst, oud en nieuw en dan komt dat.
Die lethargie van die winterdepressie voor te zijn. Ja,
inderdaad. Dus dan denk ik van, dan plan ik 2 weken wel later dat weekendje weg. En dan spelletjes uit. Dus noem het maar op. Dus dat is een beetje voor die depressievalkuil, zeg maar. Ja. Die gewoon ermee met mij en mee samenhangt, dat ik gewoon nergens meer zin in heb en die dingen wel moet doen. Ja. En fysiek heb ik gelukkig, hou ik heel erg van sporten. Dus dat plan ik voor mezelf zoveel mogelijk in. En ik probeer er altijd een beetje op te letten van, wat is nou het moment waarop ik dingen niet meer doe? Dus dat ik merk van, ik laat het hardlopen een keertje schieten. En dat is natuurlijk prima als je dat met de reden doet dat je zegt, ik wil vandaag een keer relaxen. Maar als je dat doet en zo denkt van, geen zin in, joh.
Wordt het vermijdingen?
Ja, En dus dat probeer ik dan een beetje te analyseren. En soms is dat wat achteraf. Maar op die manier probeer ik het wat in te regelen. En me gewoon bewust van te zijn van, goh, wat zijn nou een beetje de bouwstenen van een gezond en gelukkig leven. En hoe kan ik daar soms, soms plan je dat dan gewoon een beetje, dat je weet van, dit is goed. Ik weet het eigenlijk ook wel. Ik doe het niet zoveel uit mezelf. Ik plan het een beetje in. En dan tussen alle kinderen en werk en dat soort dingen. En dus ik heb echt zo'n planleven met drie kleine kinderen. Maar dan merk ik wel dat het dat je in ieder geval een beetje een goede basis houdt. En daarmee ook wel een buffer hebt voor de wat grotere problemen in het leven.
Ja. De rode draad waar we het toch over hebben, denk ik, is voor jou en voor de mensen waar je mee werkt, bewust zijn, toch?
Ja.
Steeds het naar boven halen, wat er speelt en niet eroverheen gaan. En...
Ja. Ja, en waar ligt het gevaar voor iemand? En dat kan heel verschillend zijn. Hè? Dus dat, en dat zal, er zijn natuurlijk wel bepaalde patronen, maar de ene persoon is de andere niet. En soms is het gevaar ligt het heel erg in het ontbreken van fysieke activiteit. En soms ligt het gevaar heel erg in het hebben van een posttraumatische stressstoornis. Ja. Ofwel inderdaad al een jeugdpatroon waar we iemand zijn gevoel steeds opzij zetten. En dat is ook een beetje, dat moet ook een beetje ontfutseld worden. En dat betekent inderdaad niet dat iedereen met pijn een slechte jeugd heeft gehad. Helemaal niet. Maar het zou kunnen. Ja. En durven kijken naar jezelf en die patronen die zich daarin voordoen. Dat is wel een belangrijke voorwaarde dan.
Nou, heel mooi. Je kan nog even vooruit, denk ik.
Ja, ik ben nog niet klaar, nee.
Komt er nog een boek, Louis? Of,
Misschien wel, ik zit er wel over na te denken. Omdat ik ben zelf behandelaar. Het boek Bevrijd van Pijn is heel erg op de patiënt geschreven. De mens met pijn. Maar ik krijg ook wel vragen van behandelaars die zeggen van, goh, weet je, ik zou ook wel willen weten hoe ik zo'n boek of zo'n educatie en management dan zelf inzet. Dus ik zit nog wel eens een beetje te broeden, want ik vond het heel leuk om het te schrijven. Ging ook best wel vlot allemaal. Dus ik denk nog wel eens van, misschien is dat wel een leuk vervolg. Dat je toch
de collega's helpen.
Ja, zo van, goh, hoe kunnen we toch dit onder de... Want ik vind ook niet per se dat het alleen bij psychologen thuis hoort. Ja. Je kunt heel veel doen in educatiemanagement. En er zijn specifieke gevallen dat je zegt, dat kan een psycholoog wel doen. Maar iedereen weet hoe lang de wachtlijsten nu zijn in de GGZ. Ik denk dat er bij fysiotherapeuten bijvoorbeeld heel veel winst te behalen is. Ja. Dus dat, wie weet. Okay.
Genoeg te doen. Ik zie je dan weer als dat boek klaar is. Ja,
dankjewel. Doen we.
Okay.